Gemeente, namens de kerkraad eerst een paar mededelingen. Volgende week zondagmorgen zal het heilige avondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van censura morum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Er was wat verwarring over de bezinningsavond. Wanneer wordt die gehouden? Die wordt gewoon gehouden op donderdagavond 8 december om 8 uur. Het nieuwe kerkblad ligt voor iedereen klaar in de voorkerk en na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Maakt u daar ook ruimschoots gebruik van, zou ik zeggen, in onze bijna vernieuwde voorkerk. Tot slot de collecten. Dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie, met nadere bestemming Stichting De Vluchtheuvel. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En het kistje bij de uitgang is bestemd voor plaatselijk evangelisatiewerk en de zending. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 23, nu het 2e vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest waden, gij blijft mij bij. Psalm 23, we zingen nu het 2e vers. Luisteren samen naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan. We zingen daarna Psalm 17, het 4e vers. Uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen bedekken. Psalm 17, het 4e vers, naar de lezing van Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In de cyclus rond het heilige avondmaal staan we vermoedelijk 3 keer stil bij de profeet Micha en zijn boodschap. Vanmorgen lezen we samen het 2e hoofdstuk van Micha. Micha 2, plattelandsdominee was het eigenlijk, een soort boerenprofeet, dat kun je ook wel merken aan zijn taal. Is af en toe wat ruig en wat recht door zee, net als Amos. Micha 2, klein gedeelte van zijn preek. Vol oordeel, maar aan het eind licht ineens het licht op. Micha 2. Wee degenen die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers en slaapplaatsen. In het licht van de morgenstond doen zij het, omdat het in de macht van hun hand is. Zij begeren akkers en roven ze, dit gaat dus om de inwoners van Israël, en huizen en nemen ze weg. Alzo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja, aan een ieder en zijn erfenis. Daarom, alzo zegt de Heere, zie, ik bedenk een kwaad over dit geslacht, waaruit u uw halzen niet zult kunnen uittrekken en niet rechtop zult kunnen gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreuk over u opheffen en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen, wij zijn ten eenenmale verwoest. Hij verwisselt mijns volks deel. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende onze akkers. Daarom zult u niemand hebben die het snoer werpen in het lot in de gemeente des Heren. Profeteert u niet, zeggen zij, en dat gaat hier om de valse profeten. Laat die profeteren. Zij profeteren niet als die anderen. Men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doe mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt. Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt de mantel van degene die zeker voorbijgaan, terugkomend van de strijd. De vrouwen van mijn volk verdrijft u, elk een uit het huis van haar vermakingen. Van haar kinderen neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maakt u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en vals liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank, dat is een profeet van dit volk. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het er samen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Tot zover Micha 2. Vers 12 en 13 vormen het uitgangspunt voor de preek van morgen. Micha 2, vers 12 en 13, waar God zelf het volgende zegt, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Adventsprofetie van Micha. Omdat het volgende week de bediening van het heilige avondmaal is, zijn we gewoon om het eerste deel van het formulier te lezen, om het avondmaal volgende week te houden. Dat willen we dan ook doen. Het eerste deel van het formulier van het avondmaal, achter in uw Bijbeltje, staat dat. Daarna zingen wij Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart. Psalm 139, vers 14, we zingen dat na het eerste deel van het avondmaalsformulier. Het is natuurlijk altijd een gevaar bij formulieren die je al 10, 30, 60 keer gehoord hebt, dat je ze wel kunt dromen. Laten we proberen daarom één zin mee te nemen uit dit prachtige formulier. Eén zin waarvan u zegt, dat blijft haken vanmorgen. Dat neem ik mee in de komende week. Want er zit echt goud in. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel, waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken naar zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot een god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Morgen willen we in de voorbede allereerst dankzegging doen voor de familie Jansen die gisteren zaterdag 3 december gedenken mocht 45 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. We denken ook aan Alberta Buitendijk uit Zuidland die woensdag een buikoperatie in het Maastad ziekenhuis moet ondergaan. En wat betreft Elisheva, het gaat na afgelopen zondag, na maandag, na benauwde dagen, gelukkig weer wat beter met haar. De stijgende lijn is ingezet. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Trouwe Heere, doe ons met vaste schreden de weg naar de zaligheid betreden. Daarvoor hebt u ons bedoeld, Schepper van ons leven. En we zeggen u dank, Heere, dat we vandaag ons weer voor de spiegel van uw wet mogen stellen om erachter te komen in hoeverre wij de goede kant op gaan. En ook door de verkondiging van uw woord aan de weet te komen of we werkelijk in de ruimte leven van uw heil. Of we onze voetstappen vast hebben gemaakt in uw woord. Of we een discipel van de Heer Jezus Christus zijn geworden. Wat een zegen van u, Heere, dat u zowel wet als evangelie geeft met dat doel. Niet om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. En in het oordeel wat u uitspreekt over ons leven zonder God, bedoelt u uiteindelijk nog dat we van uw genade leren leven. Wij komen u bidden, Heere, aan het begin van deze dienst, dat het woord wat straks verkondigd wordt, eeuwen teruggesproken, vanmorgen in deze dienst, als een woord van de levende God ons hart mag raken, ons binnenste, Dat wat niemand kan bereiken dan u alleen. U bent ertoe bij machte, we bidden om uw Heilige Geest, laat die ons leiden in uw waarheid. Zegen ons, Heer, in luisteren en spreken, en ook als wij misschien uit nieuwsgierigheid meeluisteren, of noodgedwongen op de achtergrond via de kerktelefoon, via internet meeluisteren, zegen ook dan, met uw zegen die rijk maakt. En mogen dat ook bidden, Heren, in tijden van zorg en moeite. Als ze aanwezig zijn, als we er middenin zitten en geen doorkomen aan lijkt te zijn. Maar ook als die periode eraan lijkt te komen van zorg, van moeite. U weet, Heren, waar we tegenop kunnen zien. We denken aan Marbetta die aanstaande woensdag naar het ziekenhuis zal moeten voor een operatie. We bidden, Heren, om overgave en rust in de levende God. Sterk haar, Heren, in de nood, in de zorg. We bidden ook, Heren, u behoorde van haar broer die op de intensive care ligt, om uw ontferming over hem. Mag het zo zijn, Heren, dat de operatie slagen mag en dat ze spoedig weer huiswaarts mag gaan en dat het helpend mag zijn. Wij zeggen u dank met de familie Jansen die afgelopen zaterdag een gedenkwaardig jubileum mocht vieren. U gaf het, Heren, 45 jaar met elkaar te zijn. En wat is dat een wonder, dat we elkaar van u kregen, elkaar niet kwijt zijn geraakt, maar dat u ons bij elkaar hield en ons zegende. Bij alles wat we wellicht ook bedacht hebben, wat we niet hebben gekregen, is dit wel zeker. Dat u voorop bent gegaan en dat u ook op ongedachte wijze over bent gekomen. Dat u vanuit de hoge hemel liet merken betrokkenheid te hebben op ons leven. Wat is dat verootmoedigend om te bemerken. En we mogen de dank vanmorgen voor u neerleggen en hem toebidden het allerbeste, het deel van Asaf, namelijk dat u de rotssteen bent van hun hart en hun deel in eeuwigheid. Zegen ons ook, Heer, als we niet met name genoemd zijn, maar al lange tijd zorgen kennen, persoonlijk of in relationeel opzicht. We bidden ook voor Wim den Boer en voor Karin van Eck, die al zoveel malen hier genoemd zijn. Wij zijn ook nabij als het goed mag gaan. Ook als er dagen bij zitten of periodes waarin het weer minder gaat, lichamelijk of psychisch. Heren, wees u in deze dagen voor kerst zo nabij dat we op een heel nieuwe manier mogen zien dat u naar de wereld gekomen bent. Ook om de nood van ons leven over te nemen, om er één mee te worden. Wij zeggen u dank, Heren, dat die hemel openging 2000 jaar geleden. En dat daarom vandaag het woord verkondigd mag worden, zegent u ons samen zijn en mag het een dienst zijn die ons al doet verlangen naar volgende week zondag, waarop u zelf laat zien, niet alleen in het woord, maar ook in de taal van de tekenen, dat u om ons geeft, dat u naar ons afdaalt, dat u zichzelf laat verbreken. Voor zondaren die vrij uit mogen gaan door uw genade. We bidden voor de kinderen, voor de jongeren. Geef dat er ook voor hen woorden bij mogen zijn. We bidden voor de oppas, voor de zondagsschool. Zegen, Heren, ook daar. En wees met uw geest in ons midden. Dat bidden wij. Uit genade, tot de eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 118, het derde en vierde vers, Psalm 118, en dat schetst een beetje de situatie waarin het volk, wat we vanmorgen tegenkomen, zich bevindt. Ik werd benauwd van alle zijden, en op het vierde, de Heer is aan de spits getreden, dergenen die mij hulpen bieden. Psalm 118, wij zingen vers 3 en 4.
Thank you.
Oh, kinderen, wat kun je er naar verlangen als het heel donker is, 's nachts, en je bent al heel vroeg wakker. Was het maar licht, ging de zon maar op, hè. Dan kun je tenminste wat zien. Brak de zon maar door. Dat hebben niet alleen kinderen, dat kunnen ook oudere mensen hebben. Die 's morgens vroeg wakker zijn, zeker in de winter, en dan niet meer de slaap kunnen vatten en maar op het bed liggen te piekeren en werd het maar licht, brak het maar door. Maar ja, we kunnen met z'n allen er niets aan veranderen. We kunnen zo'n doorbraak niet forceren van de zon. Dat gebeurt. Dat wordt allemaal geregeld. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin je zo intens kunt verlangen naar een doorbraak. Je zult maar ziek zijn. Je zult maar een slopende, slepende ziekte chronisch met je meedragen. Dat je hunkert naar een doorbraak. Een nieuw medicijn, een operatie, een therapie die helpend is. Maar ja, je kunt het zelf niet forceren. Of je zit in een lastig conflict met iemand. Je komt er maar niet uit. Wat zou je graag willen dat het voorbij was? Dat je elkaar gewoon weer aan kunt kijken. Maar ja, een doorbraak kun je niet forceren, hè? Daar heb je meestal een derde voor nodig. En misschien zit u wel te luisteren vanmorgen, gaandeweg te preken, en u zegt, ja, als het gaat over een doorbraak, dominee, weet u waar ik verlegen om ben? Om een doorbraak in mijn geestelijk leven. Daar ben ik verlegen om. Dat God doorbreekt in mijn leven. Dat hij het voortouw neemt. Of dat hij opnieuw doorbreekt in mijn leven. Daar hunker ik naar. Maar ja, je kunt het zelf niet forceren, hè. Dat wordt je gegeven. Nou, lieve mensen, daar zorgt God zelf voor. In al die gevallen, een doorbraak. De Heere zorgt zelf voor een doorbraak. Dat is het thema van de preek. En we zien in Micha 2, vers 12 en 13, in de eerste plaats de noodzaak ervan. In de tweede plaats de belofte ervan. En tot slot het gevolg ervan. De Heere zorgt voor een doorbraak. De noodzaak ervan, dat is vers 12. De belofte ervan, ik zal... Vers 13, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en het gevolg ervan. En zij zullen doorbreken. En wat er verder volgt. De Heere zorgt voor een doorbraak. In de eerste plaats de noodzaak ervan. Ik noemde net een aantal voorbeelden van situaties waarin een doorbraak gewenst is, noodzakelijk is. Maar ook in de geschiedenis is het meer dan eens voorgekomen dat er een doorbraak nodig was. Zo ook bij het volk van Israël. Het moet echt anders, anders loopt het verkeerd af. Op zo'n punt bevinden we ons in de geschiedenis als wij de preek van Micha vanmorgen, een stukje daarvan, gelezen hebben. Je zou voor jezelf ook Micha 1 even moeten lezen, eigenlijk het hele boek. Micha 1 en Micha 2, het begin van de preek, zeg maar. Dat is vol oordeel. Dat is niet mals wat Micha daar tegen zijn volksgenoten zegt. Er rust een oordeel op hen. De wolken pakken zich samen en het duurt niet lang meer of het oordeel van God barst los. Waarom? Daar is alle reden toe. Na lang geduld, zegt God het vonnis aan. Ik zal jullie in ballingschap voeren. En dat is in verschillende fases gebeurd. Maar dat alles vanwege de zonden van het volk van Israël. En laat ik dat vanmorgen concretiseren. Zoals Micha dat ook gedaan heeft. Micha die spreekt in hoofdstuk 2 over het onrecht. Wat rijke mensen, arme mensen aandoen. In ieder geval, het zijn zonden op het gebied van de tweede tafel van de wet en de eerste tafel van de wet. Zonden tegenover God en zonden tegenover de naaste. Al met al een berg van zonde en maar volhouden dat het eigenlijk best wel meevalt. En het liefst dominees willen horen die zeggen, het valt ook best wel mee. Het loopt zo'n vaart niet. En als je mij een glaasje wijn of een fles wijn levert, dan zorg ik wel voor de boodschap. Zo ging het daar. Valse profeten die rondliepen en een heel aangename, prettige boodschap aan het volk Israël gaven. En het volk van Israël kon volharden in de zonde. Nee, zegt Micha, daar komt God op terug. En nou lijkt het slot van hoofdstuk 2 heel zonnig. En dat is het ook wel hoor. Maar als je in vers 12 leest, voorzeker zal ik u, o Jacob, verzamelen. Ik zal Israëls overblijfsel vergaderen. Nou, u denkt waarschijnlijk, dat is het heil, dat is de belofte. Dat is het mooie nieuws, het goede nieuws. Ja, maar dan moeten we niet vergeten dat God hier zegt, Jacob, Israël, ik zal jullie verzamelen en ik zal jullie in een omheining voeren. En daar zal het van mensen gonzen, zegt Micha. Ik zal jullie in een kooi stoppen. Maar dan is het oordeel van God al wel over het volk van Israël gegaan. Het is namelijk het overblijfsel. Wat in die omheining die Micha ons beeldend voorstelt, gedreven wordt door God zelf. Nou, jullie weten, ik kom van de Veluwe, kinderen. Misschien heb je wel eens een schaapherder op de Veluwe gezien. In Elspeet loopt er volgens mij nog steeds één. En ik heb het wel eens gezien en ook gehoord wat er gebeurt als een schaapherder schapen bij elkaar gaat drijven. In een omheining, in een kooi. Nou, horen en zien vergaat je. Het is één groot geblaat van je welste. Micha zegt het gonst van de mensen. Je moet zich dat beeldend voorstellen. Een kooi. En allemaal schapen. Mensen eigenlijk. Van het volk van Israël. Het overblijfsel. Samengepakt tegen elkaar aan. Dat is niet zo prettig, hè? Dat zijn de mensen die, ja, zijn staande gebleven. Die zijn overgebleven toen het vonnis, het oordeel van God over Israël neerkwam. Dat had God zelf beloofd. Wie niet gehoorzaamt, die kan rekenen op de roede en de bittere tegenheden. Maar wie trouw blijft, blijf ik trouw. Voorzeker, ik zal vergaderen, ik zal verzamelen. God doet het. Het is toch een belofte van heil, jazeker. Het is toch een belofte van heil. En Micha mag het al zeggen, terwijl het nog niet eens uitgekomen is. Terwijl het nog moet gaan gebeuren. Ik zal jullie als de schapen van Bosra tezamen zetten, staat er in de tekst. De schapen van Bosra, er was een gebied wat heel rijk aan schapen was. Dus dat beeld, dat wordt ons geschetst, dat wordt opgeroepen. Allemaal schapen die bij elkaar gepakt zijn. En als we ons dan afvragen waarom, ja, dan zou je haast kunnen denken, dat is maar één, er heeft maar één reden. God brengt al die schapen bij elkaar om er een eind aan te maken. Dat zou toch heel terecht zijn, gemeente? Zeker als je die opeenstapeling van zonde leest in Micha 1 en 2, dan denk je, waar haalt God het vandaan, om zo te zeggen, dat hij deze mensen nog zou sparen? Wat een geduld! God voert de mensen, het overblijfsel, in een kooi om te oordelen. Ben je er ook wel eens bang voor? Kun je best bang voor zijn, toch? Als we eerlijk zijn, die bekende psalm, als God in het recht zou treden en gadeslaan mijn en uw ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Wat blijft er van mij over als God door de buitenkant heen prikt? Door die hele façade van burgerlijkheid en van vroomheid, waarvan de mensen misschien goedkeurend zeggen zo. Zo. Ja, nou en? Dan zeggen 1000 mensen dat. Dat is er één om door een ringetje te halen. En wat zegt God dan van mij? Kun je toch best een beetje bang voor worden, of niet? Hebt u dat nooit? Als ik God onder ogen moet komen, gemeente, dan blijft er echt niet zoveel over, hoor, van mij. En als God vandaag zou komen om de eindbalans op te maken van mijn leven, en een streep eronder te zetten, en dan zou gaan optellen en aftrekken, wat blijft er dan als totaal nog over? Nou? Als u in het recht zou treden, wie zal dan bestaan? Weet u wat de naam Micha betekent? Wie is als God? Weet u, we hebben zo'n verrassende God. We hebben zo'n genadige, geduldige, trouwe, liefdevolle God. Die niet uit is op de ondergang van Israël. En uit is op de ondergang van de gemeente. Al eindig je dik in de min vanmorgen als God de eindbalans van je leven tot nu toe zou opmaken. Daarmee stuurt hij je niet naar huis. Wie is als God? God vangt het overblijfsel van Israël op, niet in een kooi om te veroordelen, maar in een kooi om op te vangen. Hebt u wel eens van een repatriëringskamp gehoord? Dat is een moeilijk woord. Maar kamp Amersfoort, dat was zo'n repatriëringskamp. Zo'n opvangkamp voor mensen die in concentratiekampen terecht waren gekomen. Oorlogsslachtoffers waren. Teruggingen naar Nederland en daar opgevangen werden. Verzorgd werden. Herstellen mochten. Nou, het gonsde er van de mensen. Na de oorlog. De een zat hiermee, de ander zat daarmee. Allemaal hadden ze wat. Ze konden niet linea recta naar huis toe. Maar één ding wisten ze wel. Dit repatriëringskap is niet het eind. Tenminste, als ze zouden herstellen, niet. Ik mag naar huis. Het is een doorgangsplaats. Voorlopige verblijfplaats. Het is alleen nog wachten op de doorbraak. De doorbraak die je zelf niet kunt forceren. Het herstel van lichamelijke of psychische klachten. En dan word je ontslagen. Mag je naar huis toe. Kijk, zo is God bezig hier in Micha. En Micha mag het vertellen. Zo werkt God. Zo is God. God voert in de engte, in de benauwdheid. In zo'n kooi, in zo'n omheining om jullie uiteindelijk weer terug te laten komen. Als overblijfsel. Naar het land van Israël. God snijdt ons nooit zomaar de pas af, gemeente. Maar hij doet het wel. Hij doet het wel. God drijft je nooit zomaar in het nauw, maar hij doet het wel. Hij doet het wel. God ontneemt je zomaar niet iets. Maar hij doet het bij deze en gene wel. Als een grondpatroon in het handelen van God. Een grondpatroon, dat betekent, daaraan kun je God herkennen. Wijze pedagogie van de hemelse koning. God maakt op een bepaalde manier, en je moet je eigen leven er maar naast leggen, ook in deze voorbereidingsweek. God maakt op een bepaalde manier een einde aan mijn vrijheid. Hoe hij dat doet, daar is hij vrij in. Bij de een gaat dat heel geleidelijk, bij de ander heel radicaal. Dat je voor het blok gezet wordt, dat je moet kiezen. Vaak gaat het heel geleidelijk, hè? Door de prediking van het woord. Keer op keer hoor je het. Breek met je oude leven. Kom tot hem. Geef je over, geef je gewonnen. Het kan zo niet langer. En al die signalen zijn manieren om je de pas af te snijden. Dat je zo niet doorhobbelt. Het oude leven zo niet voortzet. Ook vandaag weer. Bekeer je. Keer je tot mij om. En word behouden. De Heer kan ook gebeurtenissen gebruiken in je leven. Om je in de engte te drijven. Misschien kunt u ze wel opnoemen vanmorgen. Toen dat gebeurde in uw leven. Of die periode in uw leven plaatsvond. Heeft God dat gebruikt. Om je leeg te schudden. Om je over te geven. Om je in de benauwdheid te brengen. Om uiteindelijk in de ruimte van Gods heil te ademen. Al je zekerheden gingen eraan. Je hield niets over. Je mooie burgerlijke bestaan van buiten. Het hield geen stand voor God. Je werd zondaar voor God. Onze kinderen hebben allebei een fiets, een loopfiets, een klein fietsje. En zeker als ze de kunst van het fietsen een beetje gaan beheersen, dan kan het ook wat onbeheerst gaan worden. En wat doe je dan als ouders? Nou ja, na een paar waarschuwingen spring je er echt voor, hoor. Dan snijd je de pas af. Dan versper je de weg. Dat is niet leuk voor je kind, maar wel nodig. Want je zult het meemaken. Onbedachtzaam duikelt je kind met de fiets en al het water in. Hierachter in het park. Dan maar liever de pas afsnijden. De weg versperren. Het zicht even ontnemen. In de engte drijven. Iets afnemen. Om uiteindelijk te bewaren voor veel groter gevaar. Zo werkt God. Hier is hij bezig, volgens Micha, om het volk van Israël te leren dat God niet alleen de God is van de uittocht uit Egypte, maar ook de God die het nageslacht van Israël brengt uit het land van het noorden, uit de ballingschap en weer terugleidt naar hun eigen land. Jeremia heeft dat al beloofd, hè? Jeremia 23. Er zal een dag komen dat Israël zal zeggen, God was niet alleen de God van de uittocht uit Egypte, maar ook de God van het terugbrengen in ons eigen land. Dat gaat in vervulling. Ik kan het niet nalaten om nou even de lijn naar 1948 te trekken. Toen het volk van Israël letterlijk verstrooid werd. Het einde in zicht leek in die dagen. En wat doet God? Waar is God mee bezig? Om zijn volk te laten wonen in zijn eigen land. Hij dreef ze in de engte. Voorzeker, ik zal Israël laten wonen in hun eigen land. En zo werkt God ook bij ons, gemeente. Vastlopen om op zijn goedheid te leren hopen. Is dat ook niet trouwens het wonder van Kerst? Werkt God daar ook niet zo? Waar geen enkele hoop is, geen verwachting, alleen maar donkerheid. 6 eeuwen lang geen koning, vorige week zondagavond gehoord. Dan gaat ineens het licht aan, het licht op. De opgang uit de hoogte brengt een verrassend bezoek aan mensen die gezeten zijn in de schaduw van de dood. Zo is God. Herken je hem, gemeente, mag ik dat vragen in deze voorbereidingsweek? Ken je God zo? Als die verrassende God. Die ook in je eigen leven op zo'n verrassende manier binnenkwam. Die je hebt leren kennen als de God. Die Micha hier schildert. Die oordeel zou moeten uitspreken over je. Maar die genade en vrijheid geeft. Maar hoe moet het, hè? Hoe moet dat? Doorbraak kunt u niet forceren. Hoe moet het in mijn eigen leven? Laten we naar de tweede gedachte gaan, de belofte van deze doorbraak. Want wat gebeurt er? Micha schetst niet alleen dat opvangkamp, waar al die mensen bij elkaar zijn en mogen wachten, moeten wachten, tot het moment dat ze terug mogen naar het land. Micha belooft ook dat er iemand zal komen die zal zorgen voor een doorbraak, waardoor al die schapen in die kooi door de poort naar buiten zullen gaan en naar hun eigen land mogen gaan. God laat niet varen het werk van zijn handen. En als God nog niet is doorgebroken in je leven, wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal je hart versterken. Wacht op de Heer. Ja, dat kunt u zo wel zeggen. Nee, dat zeg je niet zomaar. Kijk eens, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Vandaar de belhamel. Het schaap, de leider uit de kudde, soms een ram, die het voortouw nam. De leider van de kudde. Eén van de schapen, maar toch de leider. Het is heel belangrijk om dat even te onthouden. Het is één van de schapen. Maar toch te leiden. Ja, en die heb je wel nodig, gemeente. Eentje die het voortouw neemt. Want ik weet niet of u schapen een beetje kent. Maar schapen zijn best heel angstig. Zeker om onder een poort door te gaan, bijvoorbeeld. Of door een deur. Door een omheining. Dat doen ze niet zomaar. Maar ja, als je dan eentje over de dam hebt, hè, dan volgen er vanzelf al meer. Als er nou maar eentje het gat weet te vinden of een doorbraak maakt, dan volgt de rest vanzelf. De doorbreker. Gemeente, dat is niemand anders dan Jezus Christus. De God van Israël, die vlees geworden is in zijn Zoon, Jezus Christus. Weet u hoe hij een doorbraak tot stand brengt? Door één van ons te gaan worden. Jezus heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Mijn nood en mijn benauwdheid en mijn dood aangenomen. Hij is er onder komen wonen. Johannes zal laten zeggen, het woord dat is vlees geworden. Hij is één van ons geworden. Is gekomen, want hij is zich vereenzelvigd met het overblijfsel. Hij is ook in die kooi gekomen. Kijk maar, toen hij geboren werd, op de vlucht, uiteindelijk terechtgekomen in dat onbetekenende plaatsje, geboren niet in de ruimte van de wereld, voor iedereen was er een plek om geboren te worden, maar niet voor Jezus. In de engte van de stal, daar, in de hoek werd hij gedreven. Niemand keek naar hem om. Het was allemaal zo doodgewoon, gemeente. Geen mens zat erop te wachten. En geen mens keek er naar om. Maar dit kindje werd geen rust gegund. De moordende handen van Herodes joegen dit kind op. En werd opnieuw in de engte gedreven, in de benauwdheid. Maar om de doorbraak te laten plaatsvinden in de levens van zondaren, moest Jezus nog dieper bukken. Nog benauwder van geest worden. Tijdens zijn leven. Hoeveel malen hebben mensen niet geprobeerd om hem van het leven te beroven. Om hem de voet dwars te zetten. Om hem in de engte te drijven. Om hem te veroordelen. En dan gaat Jezus aan het eind van zijn leven Gethsemane in. Benauwd tot en met. Wat moet er van zo'n man terechtkomen? Is dat mijn koning? Hij die in de engte gedreven wordt en in de engte ondergaat, Golgotha, dan wordt hij benauwd, van God verlaten. Wat moet er van zo'n koning worden? Is dat mijn verlosser? Moet zo'n man een doorbraak in mijn leven weten te bereiken? Ja, hij is de koning. Jezus moest deze weg gaan om de doorbreker van de kudde te worden. Want waar Adam en Eva de ruimte verkozen boven het dienen van de Heere verkoos Jezus de engte om mij in de ruimte te stellen. Al bevend is Adam weggevlucht toen hij ze gezondigd had. En God hem achterna. Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Ik wil je niet kwijt. En God beloofde hem zijn zoon te geven. Gemeente, het licht van Advent breekt door. Als je deze woorden op je in laat werken. En het is een belofte, hè? God heeft dit waargemaakt. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zacharias heeft ervan gezongen. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. Hij heeft ons bezocht. Hoe dan? Door van een afstand te roepen. Kom maar uit die kooi. Zet je schrap. Nee, hij is gekomen, zegt Zacharias. Hij heeft ons bezocht. Toen ik gebonden zat in de schaduw van de dood, daar is hij gekomen. En daar heeft hij mij in de benen geholpen. En daar heeft hij mij laten zien wie hij is. De God van Israël die verlossing teweeg heeft gebracht. Als u er nou niet uitkomt vanmorgen, uit je leven, uit je bestaan, uit je nood, uit je zonde. Hij breekt er wel doorheen. Maar laat deze belofte dan een belofte zijn waar je net als met Spurgeon mee omgaat. Spurgeon die de beloften in Oude en Nieuwe Testament tot zich nam en er mee worstelde in het gebed. Heere, hier staat dat u de doorbreker bent. Ik heb het nodig dat u in mijn leven de eerste bent. Dat u mij in de vrijheid stelt, in de ruimte brengt. Doe het. Ook in mijn leven. Spurgeon zette achter de belofte een P of een T. Proved, beproefd of true, waar bevonden. Mag je ook doen hoor, in je Bijbeltje. Teken maar aan waar de Heere zijn belofte in je leven in vervulling heeft laten gaan. Mag je ook pleiten vanmorgen. De doorbreker staat er garant voor. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En weet u wat daar het gevolg van is? Als de doorbreker doorbreekt, dan breekt u ook door. We zeggen wel eens, we missen zoveel van het doorbrekende werk. Maar dat komt alleen maar hierdoor, omdat wij niet zoveel oog meer hebben voor de doorbreker. Want als de doorbreker doorbreekt, breken de schapen ook door. Kijk maar, zij zullen doorbreken. Hij zal. Zij zullen. En ze zullen door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Als Christus je kostbaar wordt, kom je zelf ook in beweging. Hoe verlost God zondaren? Precies zoals hij het deed bij het volk van Israël uit Egypte. Toen zei hij niet tegen Mozes, nou Mozes zet je schrap. Alle sterke man uit Israël. Laat zijn beste beentje voorzetten. Deze nacht gaan we het doen. Deze nacht gaan wij het maken. Weet je wat het volk van Israël zegt uiteindelijk? Het volk van Israël moet naderhand zeggen, door Gods uitgestrekte arm en door Gods machtige hand zijn wij uitgetrokken. Daar sta je bij en daar kijk je naar. God maakt er werk van, gemeente. En u mag zich zalig kijken op het werk van Jezus, ook volgende week. Wie leeft van zijn werk, die is welkom aan zijn tafel. Als je Micha goed volgt, dan vloeien twee beelden door elkaar heen. Het is het beeld van de doorbreker en het beeld van de koning. De doorbreker is ook de koning. Hij die het gat in de omheining maakte,
die de eerste was, die zorgde voor de doorbraak, is ook de koning die voorgaat. En de schapen mogen in zijn voetspoor gaan, achter de koning aan. Ze hoeven de weg niet zelf uit te stippelen. Ze mogen achter hem aangaan. Gemeente, wanneer komt de beweging in je leven? Wanneer komt er geestelijk beweging in mijn leven als de doorbreker voorgaat? En wat is volgen? Volgen is alleen maar weten dat hij voorgaat. En dan kom je er vanzelf achteraan. Als hij voorgaat, gaat het ook niet verkeerd. Je bent er nog niet. Israël was niet ineens in het land van de belofte. De weg kan lang zijn en moeilijk. Maar de doorbreker gaat voorop. De Heere is aan de spits getreden. Gemeente, dat is Jezus. Dat mag ik u verkondigen vanmorgen. Dat Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als hij begint in je leven, maakt hij het helemaal af. Je mag je gebonden handen vanmorgen aan hem laten zien. En zeggen, o God, ik kan geen kant op. Maakt u mij vrij. U bent de doorbreker. En als hij het begin maakt, de doorbraak levert, dan komt de rest ook. Want hij maakt het af. Hij staat in voor het complete heil van al zijn schapen. Ik hoef alleen maar op hem te zien. Het van hem te verwachten. Van zijn werk te leven. Ze zullen door de poort gaan, zegt Micha. En uittrekken. Ze zullen door de benauwdheid heen. In de ruimte ademen. Van het heil van God. Jezus zal het laten zo zeggen. Mijn schapen. Die horen mijn stem. Ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Dat is leven van kracht tot kracht. Leven bij de doorbreker. Niet leven bij je eigen doorbraak en daarop rusten. Leven van de doorbreker. Die zijn kudde bij de hand neemt. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. En Israëls koning. God is de koning van Israël. De koning van mijn hart geworden. Nou, zo'n doorbreker wordt dan de overste leidsman. En voleinder van je geloof. Zie op hem. En weet dat het hele heil, je hele verlossing vast ligt in zijn doorboorde handen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 89, vers 8, in antwoord op de preek. Psalm 89, het 8e vers.
Laten we samen danken. Heren, wij hebben in deze dienst van u gezongen dat u de schapen leidt in het spoor van uw gerechtigheid. Dat u ze bij de hand neemt en dat de schapen genoeg mogen hebben aan de blijde wetenschap dat de herder de weg wel weet. Het kan donker zijn en soms zien we geen hand voor ogen. Maar uw stok en uw staf, die vertroosten. U breekt door en u leidt, want de koning gaat voorop, voor ons aangezicht heen. En de Heere in de spits. Wij zeggen u dank, Heere, voor dit woord, dat u dwars door het oordeel heen gedenkt aan uw volk, ook nu nog. Dat u in de toorn aan uw ontferming denkt, van het volk, aan het volk van het oude verbond. En aan allen die met Israël mogen zeggen, kind van Abraham te zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, zegen uw volk, uw erfdeel. Zegen ons als wij deze plaats gaan verlaten en met dat wat wij horen tot onszelf mogen inkeren voor uw aangezicht. Het mogen verwerken. En geef dat het ook stof mag bieden. Tot verwondering over de naam Micha. Wie is als God? We bidden om een goede ontmoeting na de dienst. Zegen ook de dienst van vanavond. En geef ook deze week uw zegen. Wij vragen dat van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 124, het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Psalm 124, het vierde vers. Schrijf uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.